Welkom bij Een Geanimeerd Gesprek, een podcast over anime. Ik ben Jocelyn van Alphen en vandaag zit ik aan tafel met een hele leuke gast.
Joyce, daar ben ik weer.
Ja, gezellig. Ja, je hebt Joyce waarschijnlijk wel eens eerder bij ons gehoord. En zo niet, dan gaan we Joyce even laten vertellen wie ze is en waar je haar misschien op het internet van kent.
Ja, misschien nog van de Sushi Times, het grootste Japan-platform van Nederland. Dat heb ik inmiddels gesloten. Het is nog online voor nu, maar dat gaat offline. Maar ik heb ook nog een Japans kookblog. En verder ben ik actief in de Discord van Een Geanimeerd Gesprek. En spam ik ook heel Instagram altijd vol met al mijn hobby's. Al dan niet Japans gerelateerd.
Alle linkjes sowieso naar alles waar je, alle plekken waar je Joyce kan vinden in de show notes. Maar we hebben jou niet uitgenodigd om over je hobby's te praten. Ook al kunnen we daar volgens mij uren en uren over beppen. Maar ja, we hebben jou uitgenodigd omdat jij ook wel echt, kan ik zeggen dat jij een shoujo-liefhebber bent?
Ja, zeker wel. Absoluut. Ja. Ik denk dat het echt wel een van de anime-genres is die ik het meeste wel kijk.
Ja, want lieve luisteraars, we gaan het hebben over shoujo. Of specifieker Magical Girls. En ja, niet zomaar Magical Girls, maar de Magical Girl-serie, Sailor Moon. Nou ja, we dachten gewoon, we moeten daar Joyce voor uitnodigen. Dat is ook wel een beetje jouw... jij hebt ook wel echt liefde voor die serie, volgens mij.
Ja, klopt. Ik heb inderdaad ook sinds vorig jaar of het jaar daarvoor ook een Sailor Moon tatoeage. En dan niet zeg maar de glitterende versie, maar gewoon dat ze in de pyjama een cupnoodles zitten eten. Want die sprak nog steeds het meeste tot me. Maar ik denk wel dat inderdaad echt een van de, sowieso de eerste Magical Girls serie voor mij is geweest die ik ooit heb gezien. Echt destijds nog op Jetix of Fox Kids of hoe het toen de tijd ook heette. Maar echt gewoon op de Nederlandse tv. En ook door de jaren heen is het toch wel een serie waar ik... veel op teruggrijp of graag fanart van koop, ook figures van verzamel. En ik zou mezelf misschien niet een diehard fan noemen. Ik ken niet alle feitjes en alle details, maar ik denk wel dat het ook binnen het anime genre of het medium aan zich het echt wel een grondlegger is geweest voor een heleboel andere series. En puur alleen daarom vind ik het ook al gewoon een waanzinnig, haast historisch iconische serie om te blijven volgen, ja.
Ja, dat is het wel echt, hè. Het heeft zich echt verankerd in een beetje de culturele zeitgeist, denk ik. En niet alleen van Japan, maar ook in het Westen. We komen zo nog eventjes over die versie die ook hier in Nederland kort op de buis is geweest. Maar heeft ook echt het groot gedaan in Amerika. En dat doet het inderdaad nog steeds. En het is echt zo'n blauwdrukserie, weet je wel? Net zoals een Neon Genesis Evangelion, dat is voor het mecha-genre, is Sailor Moon dat voor het Magical Girl genre geweest. Dus ja, ik stel voor dat we er gewoon lekker in gaan duiken. Met eerst een soort klein hoorcollege over een beetje de achtergrond. Weet je wel, waar hebben we het nou precies over? Want het zal voor de tijd zijn van veel jongere luisteraars. Want ja, Sailor Moon is een manga en een anime. De manga die liep van 1991 tot 1997... eigenlijk kent iedereen die anime het beste. Die werd destijds geproduceerd door Toei Animation. En dit is een fun fact, want ik wist dit niet voordat ik research ging doen voor deze aflevering. Maar die anime is tegelijkertijd met de manga geproduceerd. En dus die manga die is ook in samenwerking gemaakt met Toei. Dus het was echt een soort wisselwerking. En die anime die was in Japan van 1992 tot 1997 op tv... Ja, super hit. Weet je wel, dit loopt super lang. En heel veel spin-offs. Dus Sailor Moon films, een live-action serie in 2003. Een remake van de anime in 2014, Sailor Moon Crystal. Maar ook boeken en musicals. Wat zo gigantisch groot is in Japan, kijk naar Dragon Ball Z, dat komt ook naar Amerika. Dus toen is het via Amerikaanse tv is naar het Nederland gegaan. En ja, een beetje juice over die Amerikaanse versie, die is nogal berucht. Want ze hebben die serie heel erg verwesterd, heel erg ver-Amerikaans. Want zo heet Usagi, de hoofdpersoon Usagi, die heet bijvoorbeeld Bunny. Dus daar vinden we waarschijnlijk allerlei dingen van.
Ja, ze hebben de naam iets te letterlijk vertaald, zullen we maar zeggen. Want Usagi is natuurlijk Japans voor konijntje of konijn, hè. En dat hebben ze erg enthousiast vertaald, zeg maar.
Ja, heel letterlijk. Want ja, dit gaat over Usagi Tsukino. Dat is echt letterlijk maankonijn. Ja, dat haalt je ook een beetje uit de fantasie of zo, hè, als je dat zo heel letterlijk gaat vertalen. Maar ja, daar gaat het over, over haar. En ja, eventjes een opfrisser over wie Usagi ook alweer is. Zij is Sailor Moon, maar dat is haar alter ego. En in het dagelijks leven is zij ja, een beetje een dromerig schoolmeisje. Ze is 14 en het, ja, haar hobby's zijn eigenlijk ja, luieren, gamen, dromen over knappe jongens. En gewoon ja, echt iemand just here for a laugh. Ze is heel silly, een beetje een warhoofd. En ik denk ook een van de redenen waarom mensen deze serie zo fantastisch vinden. Omdat zij zo'n ja, grappig personage is.
Ja, ik denk dat het ook voor... Ja, ik was ook de tijd natuurlijk een beetje rond die leeftijd. Iets jonger, denk ik, dan dat Sailor Moon in de serie was. Maar ik kan me vooral herinneren dat het ook gewoon echt voor het eerst was dat ik echt meisjes zag als stoere superhelden. Weet je wel? Van niet zeg maar als gewoon, oh, cutesy. Oh, kijk mij. Oh, nee, het gaat toch fout. Ik moet gered worden. Ik heb een grote, sterke man nodig die me komt helpen. Nee, deze meiden waren gewoon lekker zichzelf, met al hun gebreken en ze waren toch echt de wereld aan het redden op allerlei manieren. Natuurlijk heb je een beetje de grap in de serie dat Sailor Moon uiteindelijk toch best wel vaak wel een beetje gered wordt door haar vriendje. Hè? Daar komen we zo meteen waarschijnlijk nog wel op. Maar het draait daar allemaal niet om. Het is gewoon meer een soort side joke, een little gag zeg maar, dat hij af en toe tevoorschijn komt. Maar het draait om Sailor Moon en haar vrienden. En het is echt wel een beetje die cliché van the power of love and friendship, maar op een hele leuke, fijne manier gedaan. En ja, vooral voor die tijd gewoon echt baanbrekend, want dit was er gewoon nog niet.
Dit was er niet. Inderdaad, het idee dat wat nou, Usagi transformeert in Sailor Moon, dat was echt al heel nieuw in het Magical Girl genre. Want een stukje achtergrond, Magical Girls waren hiervoor eigenlijk bijna altijd heksen. Dat genre, dat heette niet eens Magical Girl, dat heette Majokko, dus kleine heksjes. Dus het concept van die heldin die transformeert, dat zagen we niet eerder in een genre voor jonge meisjes. En het is eigenlijk afgekeken van ja, zogeheten tokusatsu-series. Dus de Power Rangers en Kamen Rider. Dus hè, echt de jongens die dan een alter ego die transformeren in een superheld met een pak erbij. En ja, bij de Power Rangers was er dan natuurlijk één meisje bij. Maar het ging allemaal om de jongens. En ja, Sailor Moon, die was voor het eerst dat het allemaal meiden waren. En Naoko Takeuchi, de mangaka, ja, die liet zich daardoor inspireren. En zij heeft daar echt iets iconisch mee neergezet. Want sindsdien is die ja, transforming heroine, dus de heldin die transformeert, dat is een echt kenmerk van het Magical Girl genre. En sinds Sailor Moon heet het dus ook Magical Girls. Dus dat is wel een fun fact. Echt een stempel gedrukt over het hele genre.
Gewoon echt een grondlegger eigenlijk voor de Magical Girls, zoals we die zeker vandaag de dag nog steeds kennen. Hè? Zoals, hoe heet die ook alweer, Precure en dergelijke. Hè? Dat gaat ook maar eindeloos door en die volgen nog steeds datzelfde principe van inderdaad, hè, ook de magische krachten, de transformaties. Ook hier zie je inderdaad weer verschillende vormen wel ontstaan. Hè? De power scaling en zelfs al die concepten komen hier gewoon weer in terug. Maar Sailor Moon was daar wel echt de eerste mee op deze manier. En ik denk ook vooral, zeker nou ja, ten tijde van de originele airing op tv, had je na Dragon Ball Z bijvoorbeeld, was ook erg groot. En ik kan me Metabots nog herinneren en Yu-Gi-Oh! En de Samurai Pizza Cats, wat zeg maar eigenlijk Power Rangers was, maar dan met katten. Natuurlijk waren er ook wel vrouwelijke, hè, er zaten ook vrouwelijke superhelden of sterke personages tussen, maar die voelden altijd meer een beetje aan als, oh, ja, we moeten eigenlijk nog een meisje hebben, hè? We moeten die doelgroep nog ergens een beetje aanspreken. En altijd ook altijd roze, weet je wel. Het was echt een beetje in die clichés en die stereotypes. Nou ben ik groot roze liefhebber, daar niet van. Maar het voelt allemaal een beetje gewoon gemaakt op dat soort momenten. En meer als een soort afterthought, zeg maar, in plaats van echt, nou ja, het integrale startpunt en de doelgroep van zo'n serie als Sailor Moon. En dat zag je gewoon in alles ook van hoe ze de personages allemaal uitwerken. Hè? Dit zijn gewoon allemaal ja, geen perfecte, mooie, knappe meisjes. Maar dit zijn gewoon allemaal tieners met hun eigen issues. En natuurlijk hebben ze archetypes. Hè? Je hebt een beetje de bossy type en de nerdy type. En al die dingen zijn, al die tropes komen wel weer terug. Maar ze zijn veel ja, multidimensionaler neergezet met, ja, oké, okay, ze zijn dan misschien, nou, zoals Usagi is misschien een beetje in de categorie liever lui dan moe.
Ja.
Maar ze weet wel wanneer ze aan moet poten en wanneer het er echt om draait om te gaan, weet je wel. Of weet ik veel wat, Sailor Mars die nogal pittig is en een beetje vurig of nou ja, anger issues hè, een beetje heeft. Maar ook dat weer om mee te zetten in een kracht of nou ja, de huilbuien van Usagi ook weer. Dat ze nou ja, hele zachte kanten hebben, maar nog steeds dat niet afbreuk doet aan hun superheld zijn. Hè? Het gaf mij echt het gevoel van, oh, ik kan dit ook zijn. Hè? Dit is mijn leven als schoolmeisje. En in mijn fantasieën red ik zo meteen ook de wereld met een magische poederdoos waarmee ik transformeer. Het voelde het gewoon. Het maakte het allemaal veel meer dichtbij en veel meer eigen. Dan dat ik inderdaad een of andere dude in een robotpakje zag. Wat ik overigens nu ook weer leuk vind. Maar hè, het gaat. Je snapt denk ik wel een beetje wat ik probeer te zeggen. Dit voelde echt als iets van: oh, dit wordt voor mij gemaakt. In plaats van ik vind het toevallig leuk. En dat maakte wel veel verschil.
Ja, je voelt echt dat verschil, hè? Dat het door een vrouw is gemaakt, dus Naoko Takeuchi, voor echt meisjes is geschreven. En je ziet ook dat het gewoon nu nog steeds heel veel volwassen vrouwelijke fans heeft. En dus eigenlijk ook, en dit is zo verfrissend, vind ik. Wat mannen vinden en wat mannen doen in dat universum is totaal niet belangrijk.
Ze zijn er nauwelijks zelfs.
Ze zijn er nauwelijks. Als ze er zijn, dan is het een beetje de crush van Usagi. Of dan inderdaad zo'n tuxedo mask. Dus inderdaad het vriendje van Usagi dan later. Die dan af en toe ook wat goed in het eten gooit. En dan uiteindelijk worden ze verliefd en blijken ze aan dezelfde kant te zijn. En dan, maar ook als je kijkt naar het Maankoninkrijk. Waar dan blijkt dan dat al die sailors daar oorspronkelijk vandaan komen. Dat ze een soort reïncarnaties zijn of zo. Maar hoe dat qua maatschappij in elkaar zit, is alle leiders zijn vrouwen. Ja, we hebben een koningin en we hebben de Sailor Guardians. Dus je Sailor Neptune, je Sailor Mars, je Sailor Mercury. Dat zijn allemaal vrouwen. Dat is ook echt een regel. Dat mogen alleen vrouwen zijn. Dus het is een wereld die zo onwijs is ingericht voor vrouwen en meisjes. En inderdaad, wat jij ook zegt, Joyce, dat is wat mij ook altijd zo aansprak aan die serie, ook toen ik jonger was, is, en ik denk dat bijvoorbeeld Hollywood met de strong female characters daar heel erg van kan leren, is die meiden zijn heel compleet. Natuurlijk zijn het in het begin een beetje archetypes, weet je wel, de spicy Mars en de verlegen Mercury, maar ze zijn inderdaad zo heel menselijk. Ze hebben hun emoties, ze hebben hun issues, maar dat mag inderdaad allemaal naast elkaar bestaan, want je kunt dan alsnog de wereld redden, ook al moet je af en toe een beetje huilen. Ja, echt fantastisch. En wat ik heel mooi ook vind, is dat je ziet dan zeg maar heel erg inderdaad bij Usagi bijvoorbeeld die knop omgaan van oké, dit is niet juist. Heel erg dat gevoel van onrecht. Dat je haar kreet is ook iets van, ik laat het recht zegevieren. Weet je wel, ik bestraf jou in de naam van de maan.
In the name of the moon, I'll punish you.
Ja, Oshiokio. Ja, fantastisch. En dat is dan nooit, zeg maar, dat het een beetje, je gelooft het heel erg. Het zit op een hele pure, oprechte plek.
Ja, ik kan je alleen wel vertellen dat, zeg maar, haar ding is natuurlijk ook dat ze eigenlijk nooit echt iemand doodt. Dat is natuurlijk ook, ze heeft dan de refresh en dan zijn alle baddies in één keer goed worden ze gemaakt. Daar kon ik op een gegeven moment echt, nachtmerries wilde ik het niet noemen, maar ik heb toen een marathon gehouden en ik hoor het refresh nu nog, zeg maar, reverberaten in het achterhoofd. Want dat kwam op een gegeven moment wel een beetje dat ik denk van oké, nu komen we wel op het punt van de rest van de ontwikkelingen gaat goed. Er komt gewoon een keer een punt dat zo'n slechterik gewoon geen redeeming kwaliteiten meer heeft. Ik kom even niet op het Nederlands, sorry, maar geen sommige mensen zijn niet te redden, maar dat zie je dus inderdaad later in de serie wel weer terugkomen. Ook daar gaat die groei in verder van, ook die jeugdelijke wens van, iedereen heeft een reden voor het kwaad wat ze aanrichten. Of nee, soms is het kwaad gewoon het kwaad. En dan moet je je alsnog tegenop kunnen stellen en alsnog niet door laten verslaan en een andere manier vinden om dat een plekje te geven. En ook dat soort thema's pakken ze zeker later in de serie echt wel wat verder op. En het gaat best wel, kijk, Madoka, dat is nu tegenwoordig echt een beetje, ook nog steeds de populaire Magical Girl serie als het gaat om donkere thema's. Daar zullen we nu niet te veel op ingaan. Maar Sailor Moon heeft ook daar wel echt een touch van meegekregen. Zeker die climaxen van het eerste seizoen, zeg maar. Daar zal ik nu niet voor te veel over vertellen voor als mensen het nog niet kennen. Maar daarin heb ik echt de allereerste keer gechoqueerd gekeken met wat er gebeurde en wat een duisterheid er eigenlijk in één keer overheen kwam. En dat je echt gewoon, ik heb volgens mij zitten huilen als een idioot toen. En ook echt gewoon van, wat gebeurt hier? En dat vind ik juist ook wel leuk, want ook dat zag je niet zo heel erg veel terugkomen eigenlijk. En ik denk ook van, wat we eigenlijk ook nog helemaal niet eens genoemd hebben, is natuurlijk, het was ook gewoon heel erg mooi en heel erg leuk. En de fashion was top en de vibe was goed en de aesthetic was echt fantastisch. En het was gewoon het totale plaatje.
Ja, die art was echt fantastisch. En vooral de manga is echt schitterend om naar te kijken en te lezen. Maar inderdaad ook die fashion. Je ziet ook dat Takeuchi heel erg van mode houdt. En zij tekenen dan ook die personages in Chanel-jurken en Versace-jurken die echt bestonden. Dus dan zag je Chanel op de catwalk in de jaren 90. En dan, nou ja, een tijdje later had Usagi die jurk aan in de art. En ja, dat is gewoon... heel erg tof. Over dat duister vind ik nog wel interessant trouwens. Want ja, Takeuchi had natuurlijk een redacteur. Dat was wel een man trouwens. En zij was eigenlijk van plan om alle hoofdpersonages dood te laten gaan. Dus Usagi en de Sailor Guardians. En de redacteur was daar niet mee eens. Want ja, het is toch een shoujo en ze kunnen niet doodgaan. En uiteindelijk was het wel in de anime... Sorry, spoiler, maar het is echt zo oud. Ik ga er niet meer op.
Ja, oké, fair enough.
Skip maar even door. Maar goed, spoiler voor Sailor Moon. Maar nou, er is een arc en dan gaan alle Sailor Guardians en Sailor Moon zelf, die gaan dood. En dan komen ze allemaal weer terug.
En ook echt gewoon brutal dood. Het is gewoon niet zeg maar al, oh, ik kwijn weg. Nee, het is echt dat je echt denkt, hoe durf je me dit aan te doen? Echt, dat was, laatst dan ook met die rewatch, toen zat ik inderdaad weer te kijken. En toen dacht ik echt van, ja, het is ook gewoon echt een hele harde manier hoe ze dat getekend hebben. En ik denk dat dat juist ook die impact ook weer zo extra groot maakt. Omdat het zo in schril contrast staat met de rest van die kleurrijke, mooie, lieflijke wereld eigenlijk. Hè? Dat de power of friendship in dat geval dus ook eigenlijk gewoon niet voldoende is. He, dat het kwaad soms zegeviert. En dan, nou ja, he, dan hebben we inderdaad een soort time rewind, time skip. Dat gaat verder in de lore ook rondom Sailor Moon en dergelijke. En dan wordt er weer een poging gedaan. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de... Vond ik ook wel mooi dat Sailor Moon daar zich eigenlijk in eerste instantie ook zo tegen verzette. He? Van dat ze eigenlijk helemaal niet meer wilde. Ze wil gewoon een normaal meisje zijn. Zonder pijn, zonder ellende, zonder verdriet, zonder continu vechten. En gewoon een normaal meisje zijn. En dan, ja, hoe ze dan toch weer, nou ja, de kracht vindt om weer door te gaan in die cyclus waar ze, nou ja, in vast zit, zeg maar. Ja, ik vond dat ook wel weer heel krachtig om te laten zien. En nogmaals zeker van, ik denk dat het gewoon belangrijk is om gewoon binnen die context van de tijdsperiode ook te blijven denken. Hè? Want natuurlijk, er is tegenwoordig genoeg op aan te merken. En niet alle dingen zijn, nou ja, even goed, oud geworden. Hè? Als je er met de bril van nu tegenover kijkt. Maar toen was het gewoon echt, ja, ik kan me weinig media herinneren die zo'n impact op me hebben gemaakt als deze serie destijds.
Ja, ik ook. Ja, het kwam heel kort als het op Nederlands tv. Maar het had zo'n geweldige, sprankelende look. Dat ik echt dacht, wat is dit? En misschien wel een beetje een fun fact is, als je terugdenkt aan hoe die serie eruit zag. Het was best wel een soort roze tint had het. En dat hebben dus de dvd's en de blu-ray versies van deze serie ook. Maar die roze tint, dat was niet een bewuste stijlkeuze. Er was een effect van oude filmtapes die een beetje verouderd zijn geworden. David Miranda, hij is een filmhersteller die zich in anime specialiseert. Die heeft dan nog uitgelegd hoe dat dan komt, dat die serie zo roze is. En dat komt omdat Toei Animation de klassieke anime op een soort bepaalde manier had gedigitaliseerd. En die gebruikte master positive prints die met de tijd vervaagd waren in plaats van de originele negatieve. En wat je dan ziet, zegt hij, is dat hij die film chemisch afbreekt. En verschillende soorten film die vervagen op een andere manier. Dus die prints die ze gebruikt om Sailor Moon te digitaliseren in de vroege jaren 2000, het waren allemaal Eastman Kodak filmprints. En die staan er dus kennelijk onbekend dat ze, ja, roze en rood vervagen. Dus met de tijd rozer en roder worden. En ja, dat creëerde echt een soort prachtige aesthetic. Maar het is natuurlijk niet hoe die serie bedoeld is. Maar het is wel, als ik eraan terugdenk, dan denk ik aan die roze tint. Want toen ik in de jaren 2000, weet je wel, meer anime zelf ging opzoeken en ging downloaden via Kaza en LimeWire. dan waren het, weet je, die DVD-rips van Sailor Moon. En die waren roze. Dus toen ik dat later, weet ik veel, ja, zag hoe dat eruit zag, ja, toen het niet zo was, dan was ik echt zo van, hè, ja, klopt dit? Dat is wel, I don't know.
Ja, er zijn ook echt nog steeds, vandaag de dag nog steeds echt hevige discussies over in de community ook over, nou ja, wat is nou de juiste manier van Sailor Moon kijken? En nou, hè, een beetje de puristische kant is inderdaad van, nee, dit is fout, hè, want het is niet zoals het ooit bedoeld is. Maar de andere kant, hè, inderdaad in de categorie Happy Little Accidents, zoals Bob Ross zou zeggen, is dit wel echt een iconische die gewoon juist nog meer toevoegt eigenlijk aan die hele show. En als je dan inderdaad dan ook weer nadenkt dat, nou, aan de anime inderdaad grotendeels zeker ook weer toen vooral mannen in de industrie werkten en bepalend waren voor de anime-aesthetic en hoe dat zich uitte. Ja, dan kun je inderdaad afvragen van, als het inderdaad een hele vrouwelijke regie was geweest, had misschien dat roze dan wel de boventoon ook in het echt gevoerd, hè? En ja, ik vind het gewoon leuke discussies van, ja, ik ben het er wel mee eens dat het in die zin fout is, hè? Het is misschien niet intentioneel geweest, maar ik ben wel fan van, nou ja, de foute versie, om het zo maar te zeggen. Juist omdat het gewoon net weer even dat, ja, dat extra stukje girliness naar boven haalt. En dat is zeker in de rest van de kleurenpaletten die gekozen worden, passen mijn inziens echt uitstekend. En vind ik het alleen maar mooier geworden.
Ja, echt een happy little accident inderdaad. En wat jij zegt trouwens over de teams, dat zo heel veel mannen waren, dat klopt ook in het geval van Sailor Moon. Dus stel je voor, je hebt Naoko Takeuchi. Zij maakt dit onwijs girly verhaal. Want laten we wel wezen, qua look en feel is het allemaal zo hyper feminien. Glitters, roze, sterren, hartjes, de mode, de haar. De
pareltjes, ja, alles.
Grote glitterende ogen, de knappe lange jongens. Het is zo high femme. En daar kom je dan bij Toei Animation. En jouw team, het waren allemaal mannen. En je werkt samen met Toei Animation om dit te maken. Dus je moet daar maar toch wel een beetje ruggengraat hebben. En ik denk dat Takeuchi toch wel echt wel goed hier en daar op de strepen is gaan staan. Maar ja, er zitten wel wat dingen in dat ik denk, ah ja, niet alles van de inbreng van die mannen was even goed. Bijvoorbeeld het personage Chibiusa. Een beetje een controversieel personage. Usagi's dochter uit de toekomst. Dat is een idee bijvoorbeeld van haar redacteur. Dat was een man. Ja, of dat een geslaagd idee was, ik weet het niet.
Zijn de meningen ook erg over verdeeld, ja? Nou, sowieso, ook op dat vlak. Hè, ik denk dat daar inderdaad een beetje het aanstippen van wat controversiële dingen. Hè, ook de hele relatie in het begin tussen Sailor Moon, die dan nog niet weet wie dat meisje eigenlijk is. En dat ze dan jaloers wordt op haar eigen kind die naar haar vader toe trekt. En een beetje dat soort rare verhoudingen en relaties die zich daar in ontstaan. Of überhaupt sowieso die focus op van, nou, je bent alleen maar een happy ending als je inderdaad eindigt met getrouwd met een kindje, hè. Daar zie je toch ook wel, denk ik zeker nu dus, die voorbeelden van dingen die niet helemaal met de tijd meer meegaan. Of misschien een andere lading hadden kunnen krijgen. En nogmaals, dit ook weer van, als dat jouw happy ending is, dan is dat ook prima. Hè? Dat is niet het idee van dat ik daar nou op ga lopen bashen. Maar het valt wel weer heel erg terug op die traditionele rollen die er destijds met name nog ook waren. Van, ja, het is allemaal leuk en aardig dat je dat bent als vrouw of als meisje. Mag je allemaal zijn, je mag zo wild en zo gek en zo kleurrijk of weet ik het wat zijn. Als je maar zo eindigt, want dan heb je pas het enige geluk.
Ja.
En daarin ben ik wel blij dat ze dat natuurlijk niet overal zo hebben laten doorschemeren. Maar ook dat was, dat zie je, nou, even een kleine zijstap naar Bayonetta, het einde daarvan. Ik ben nog steeds woest over wat ze bij mijn queen Bayonetta hebben aangedaan. Ja. Want zo ervaar ik het. En ik denk dat we daar gewoon wel moeten blijven stilstaan. Het is nog steeds een keuze en die keuze is mooi dat die er is. Maar het is nooit, het zou nooit de enige keuze moeten zijn, of tenminste, want dan is het natuurlijk geen keuze meer. En dat zie je nog steeds wel terugkomen, dat zeker als het gaat over romance verhaallijnen of plotten, dat het daar toch altijd eigenlijk als enige eindigt. Dat het enige happy ending is. En weet je, daar was ik toen helemaal niet zo mee bezig en dat heb ik nooit echt als zodanig storend ervaren. Dus het is voor mij nu maar een kleine side note, maar ik vind het wel juist fijn om te zien dat je tegenwoordig wat andere verhaallijnen toch ook wel tentonele ziet verschijnen, waar inderdaad dus die happy marriage niet het enige happy ending is wat je nog kan verwachten.
Nee, zeker. Ja, en ik weet ook wel dat dit ook wel een beetje mijn probleem was met Naruto. Shonen, gewoon een serie natuurlijk, heel iconic. Dat ook iedereen gewoon heel keurig, zeg maar, hè? Mannetje, vrouwtje, getrouwd, kinderen, eindigde. Iedereen. En ik vind het dan toch persoonlijk mooier als die dingen open worden gelaten. Maar ja, nu zitten er ook wel weer hele, zeg maar, andere interessante en mooie voorbeelden van relaties in Sailor Moon. Want, ja, laten we wel wezen, de LGBTQ+ representatie in die serie is eigenlijk nog steeds heel goed. En al helemaal als je het binnen die tijdsgeest plaatst.
En ook hier weer ongekend. Ja, zeker toen, want dat ik denk dat het, ja, volgens mij echt letterlijk een van de eerste, al dan niet de eerste is geweest, die op deze manier onder andere met same-sex relaties of transgender of dat soort dingen is omgegaan binnen anime en al helemaal een soort shoujo-serie. En ik weet ook inderdaad dat daar echt best wel veel ophef over is geweest. Ook online, zeg maar. Als je de verschillende dubs nu ook terugziet en hoort van allerlei mensen. Zoals Uranus, die was in Rusland bijvoorbeeld gewoon echt letterlijk een jongen. Dat was gewoon een jongen. Die hebben ze er gewoon een jongen van gemaakt die toevallig dan in een magisch meisje veranderde. Maar anders konden ze daar die relatie of naar de implied relatie zeg maar niet recht praten tussen Neptune en Uranus. Dat kon daar gewoon niet. En in de Amerikaanse dub hebben ze op een of andere vage manier er nichten slash neven, ja, cousins zeg maar, van gemaakt. Wat ook echt, nou ja, de flirt dingen bijzonder ongemakkelijk ook weer maakt. En zo zijn er best wel wereldwijd nog flink aan gesleuteld om het weer, nou ja, te laten passen binnen de tijdsgeest en de cultuur die er destijds was. Dus juist dat het in Japan wel ook allemaal zo uitgesproken werd, getoond en uitgewerkt werd, dat was echt gewoon ongekend. Dat was iconisch en dat is het nog steeds wel. En ja, ik ben het echt wel eens met de kritieken tegenwoordig, hè, dat ze soms ook iets te stereotyperend zijn geweest of, hè, of niet voldoende dekking of diepgang hebben. Maar ook hier denk ik van ja, dat is met de bril van nu, met de tijdsgeest van nu. En het was toen al, nou ja, wat we net al pakten, het was toen al gewoon echt ongekend dat je überhaupt iets had zoals dit. Dat er überhaupt een klein beetje representatie aanwezig was of dat er ruimte was om dit überhaupt bespreekbaar te maken. Dus ja, ik ook daarvan, ja, leuk die kritiek nu, maar voor mij doet dat niks af aan de grenzen die ze destijds verlegd hebben voor ons allemaal.
Ja, onwijs. En het zijn ook gewoon, ja, Sailor Uranus en Sailor Neptune, ja, Michiru en Haruka. Of Haruka is Uranus en Neptune is Michiru. Ja, dat is nog steeds gewoon echt een hele soort mooie relatie. Gewoon tussen twee meiden die heel veel steun aan elkaar hebben. En echt zo'n hele mooie wisselwerking hebben samen. Maar je hebt er nog wel meer. Want kijk, wat Sailor Moon met deze queer, zeg maar, identiteiten en relaties heel mooi doet, is er is heel veel ruimte voor if you know, you know. Je kunt het vinden als je met de juiste bril kijkt. Want er zijn ook mannelijke personages die, ja, wat mij betreft, heel duidelijk gevoelens hebben voor elkaar. Er zijn personages die non-binair zijn. Of misschien wel aseksueel, zou je kunnen interpreteren, hè? Personages die trans zijn of androgyn. Of weet je wel, switchen tussen die genderidentiteit. Echt een soort fluiditeit daarin. En je zou ook zelfs het argument kunnen maken dat Usagi ook wel erg naar meiden kijkt. Sowieso flirten er veel meiden met Usagi. Maar zij heeft ook wel echt die bewondering naar andere vrouwen. Dat ze wel echt, weet je wel, denkt en uitspreekt van, wow, ik vind jou zo mooi. En natuurlijk eindigt ze met een man. Maar ja, stel, ze kan gevoelens hebben voor vrouwen. Ja, dat wist dat het natuurlijk niet uit. En het is niet, zeg maar, dat hoor je vaak kritiek, hè. Nu van, oh, het is zo geforceerd. En first of all, letterlijk iedereen, mannetje, vrouwtje, getrouwd, kinderen laten eindigen. Zoals Naruto vind ik heel geforceerd. Want let's be honest, 1 van de 10 mensen of zo is niet hetero. Nou ja, Naruto heb je al 20 personages, dus the math is not mathing, zeg maar. Maar ik vind het hier op zo'n, zeg maar, tegelijk hangt er gewicht aan, want ja, het gaat over gevoelens en het is ook gewoon heel luchtig. Het kan ademen, het kan zijn. En daardoor kun je er heel veel in vinden. En ja, niet alles is even goed oud geworden misschien, maar ja, nogmaals, we hebben het over een serie die meer dan 30 jaar oud is inmiddels, dus.
Ja, en ik denk ook van, hè, we hebben natuurlijk nu tegenwoordig ook best wel veel over de relatie tussen Usagi en Mamoru, zeg maar. Van dat is het, dat, hè, dat is, ik ben even zijn Engelse naam ook kwijt.
Oh ja, hoe heette die in het Engels?
Ja, ik kom er echt niet meer op. Maar het is inderdaad van, hij is een college student en zij zit nog op de middelbare school. Dus we hebben het inderdaad over een 14-jarige en, nou ja, een meerderjarige. Laten we het daar maar even op houden. Dat is natuurlijk nu al echt, nou ja, zo dodgy. Dat was toen eigenlijk al dodgy, maar dat werd toen niet als, hè, dat was toen eigenlijk een beetje zo'n spannende, leuke taboe, hè, van een jong meisje met een iets oudere, want het zo werd het gezien, een iets oudere jongen, maar nog acceptabel. Terwijl we nu allemaal meteen met de rode vlaggen staan te zwaaien van dat is echt niet oké, jongens. Ja. Maar daar inderdaad van, hè, buiten bijvoorbeeld dat leeftijdsverschil, vond ik het wel leuk om te zien dat die relaties, of het nou tussen hun twee was, of inderdaad tussen Neptune en Uranus, of tussen welk personage dan ook. Het werd wel echt neergezet als relaties. Ja. Dus het was niet allemaal zonneschijn en bloemetjes en liefde op een roze wolk. Nee, er waren ook issues en er waren miscommunicaties en er was wat wantrouwen her en der. waar ze doorheen kwamen en ze gingen praten met elkaar. En er waren, er was ruimte voor onzekerheid binnen zo'n relatie. En wat doe je daar nou mee? En wat is een relatie? En wat gebeurt er nou? En wat is een toekomst? En nou, eigenlijk hele realistische vragen die je zeker, van ik als in mijn tiende jaren rond die eerste beginliefdes en ook later in mijn serieuzere relaties, ook mee heb lopen worstelen. Van, want hoe kom je er nou uit? En waar sta je nou samen? En hoe zie je dingen nou samen? En dat vond ik ook wel gewoon heel mooi gedaan. Want het is geen serie die echt over romance gaat. Het is gewoon een onderdeel van het leven van al die meiden. Net als dat het bij ons is. Het is een onderdeel van.
Ja.
En geen doel aan zich ook. Hè? Want het is in de hoop shoujo of romance serie is dat natuurlijk wel het doel. Een leuke relatie of liefde vinden. En hier is het meer van... We hebben zoveel andere mooie dingen. We hebben hobby's, we hebben taartjes om te eten, we hebben uitjes om te doen, we hebben kleding om te kopen. En ja, leuk als er toevallig een hete student voorbij komt, maar het moet wel passen binnen de rest van mijn hobby's en de plaatjes. Hè? En dat vond ik altijd een leuke vibe en die heb ik nu eigenlijk nog meer zelfs ook. Van ja, het is leuk als het voorbij komt, maar het is geen doel, want ik heb mijn girlfriends om me heen.
Ja.
En ik heb op allerlei andere manieren liefde en voldoening en... Dat vond ik juist ook weer zo leuk om te zien dat contrast er was. Hè? Er was ruimte voor beide. Voor ja, die fijne leuke romance. En ook ja, het leuke hè? Zonder romance. Dat ook nog gewoon een volwaardig mooi leven is. En er zat gewoon verrassend veel verstopt allemaal in zo'n serie. Wat jij net al zegt ook, hè? Van if you know, you know.
Ja.
En zeker ook weer met zo'n rewatch als je wat ouder dan weer bent. Je kijkt er weer op zo'n andere manier naar. En je leert weer zoveel andere dingetjes eruit op te pikken. En dat vind ik vooral ook wel een kracht die gewoon aanwezig blijft in de serie.
Ja, ja, en dat vind ik... Ik blijf dat ook mooi vinden. Want ik heb voor het eerst een manga gelezen in mijn volwassen leven. En wat ik ook heel mooi vond aan die... Om te zien in die relatie van Mamoru en Usagi is hoe... fysiek comfortable zij zijn met elkaar. Zij liggen en je ziet ze in hetzelfde bed liggen en ze zijn heel duidelijk naakt, weet je wel. Maar dat is gewoon no big deal. Dat is gewoon zo. Dus ik vind het heel erg, die relaties die zijn gewoon en ze voelen zich op hun gemak bij elkaar. En zeker als je kijkt naar, wat is nou het ideaalbeeld van mannelijkheid? Daar heb je een male gaze natuurlijk op, weet je, omdat het bijna een soort power fantasy vaak wordt. En je hebt daar een female gaze op. En ik vind het heel mooi dat de relatie die Mamoru en Usagi hebben, die vind ik heel female gaze-y. Weet je, hij heeft dat zachte haar, hij is lang, hij is, hij heeft van die mooie pianohanden, noem ik dat altijd. Weet je, hij is heel zacht, echt gevoelig en hij is heel teder met haar, heel zacht met haar en heel erg haar op de gemak ook. Stellen bij hem. Ze zijn duidelijk dat ze elkaar door en door kennen. Dus daar zit een soort gemak in. En inderdaad, ja, hebben ze een beetje hun communicatie, hun strubbelingen en zo. En dat lossen ze dan op door communicatie en gewoon steeds weer voor elkaar te kiezen. Dus in die zin is het buiten het nogal fucked up leeftijdsverschil inderdaad. Eigenlijk een heel mooi voorbeeld van... Ja, dat het er ook gewoon zo uit kan zien. Dat je niet hoeft te stressen van, vindt me wel leuk, dat soort dingen. Of dat hij kil is tegen je, maar dat hij ook warm en lief en romantisch kan zijn. En volgens mij heeft Takeuchi, pin me er niet op vast hoor, maar ook wel eens gezegd dat Mamoru echt een beetje haar ideale man was of zo. Dat ze hem echt op die manier...
Ja, ze heeft zelfs inderdaad nog ergens in een quote in een... Ze heeft ooit inderdaad in een interview gezegd dat she likes pathetic men. Dus ze wil inderdaad een beetje een man, zeg maar, die... Dat is inderdaad, er komt de nuance, komt daarna in het interview. Maar dat is zeg maar de quote die nu elke keer naar voren wordt gehaald. Maar het gaat er echt om dat ze inderdaad van, wat jij zegt, hè, die soft side. En een beetje een man die vrij genoeg is om zich zielig te gedragen even tussen aanhalingstekens. Hè, en die zachte kant naar boven te laten, dat nou juist is wat zij zo aantrekkelijk vindt. En inderdaad het tegenovergestelde van wat je net al noemde, die power fantasy waar vaak op teruggevallen wordt vanuit de male gaze, waarvan mannen denken dat vrouwen dat willen. Dus dat staat er ook weer allemaal heel erg haaks op. Dus,
zo haaks. En maar ook als je kijkt zeg maar naar de machtsverhouding of de dynamiek tussen die twee, want Usagi en Mamoru zijn de reïncarnatie van Queen Serenity van de maan en Prins Endymion van de aarde. Dus je hebt al een soort letterlijk star-crossed lovers idee, wat al super romantisch is natuurlijk. Weet je wel, dat mag niet. En hij is van de aarde en ik ben van de maan. En een ander leven vinden we elkaar. Ja, hoe mooi is dat? Weet je wel, gewoon de girlies eten dat op, denk ik. Tenminste, ik in ieder geval.
Maar... En daar nog heel even op inhakend ook. Ik vind het juist ook hè, van reïncarnaties en destined lovers, star-crossed lovers, al die tropes komen naar voren. Maar wat ik juist ook nog weer zo krachtig vond, was dat er op een gegeven moment ook een hele arc is waarin hij zich er eigenlijk even tegen verzet.
Mm-hmm.
In de zin van, ik wil niet van iemand houden omdat het mijn destiny is om van iemand te houden. Ik wil dat dat een vrije keuze is. En ik wil ook haar er niet toe dwingen met mij te eindigen omdat het toevallig ons lot zou zijn. Nou, dat heeft dan ook weer zijn hele eigen uitwerking. Ook dat vond ik ook weer een extra verdieping in die romance geven van, oh, het is inderdaad niet even zo, maar je hebt hier ook nog steeds, al is het inderdaad destiny en lot, je hebt het wel weer over mensen en gevoelens en keuzes en wat je wil uit je leven. En ook daar vond ik dat ze daar echt op een hele ja, een manier mee om zijn gegaan die ik nog steeds niet zo heel veel terugzie in welke romance dan ook.
Je ziet het weinig. En ja, ik vind gewoon Takeuchi heeft heel goed nagedacht over deze twee. En net wat ik zei ook net over die machtsverhouding, wat je vaak ziet is dat de rollen omgedraaid zijn, hè? Zij is dan de prinses en hij is de warrior. En in dit geval is hij de prins die niet zoveel macht heeft. Weet je wel, de aarde is ook echt een beetje een soort backwards-ass wereld die qua vooruitgang zo wel echt achterloopt op die maan. En zij is de koningin met een heel leger aan guardians. Allemaal vrouwen. Ja, en dan worden zij verliefd. En ja, het is bijna, ja, er zit een soort dienend iets in naar hem. En ik roep wel eens, zeg maar, op een borrel na een slokje of zo, roep ik wel eens, mannen zijn inherent submissief. Omdat, ik heb een punt hier, omdat mannen in onze maatschappij, laten we wel wezen, mannen maken nog steeds wel de dienst uit. Als je kijkt naar de politiek en de beleidsvoering en in het bedrijfsleven, de economie, mannen hebben nog steeds voor een heel groot gedeelte de touwtjes in handen. Maar wat mannen hebben gedaan in de maatschappij is, zij creëren hiërarchieën. In het leger creëren we hiërarchieën. In het bedrijfsleven creëren we managementlagen. Waarom? Omdat ze graag luisteren naar wat anderen hen vertellen. Dit is een beetje mijn theorie. Dit is niet wetenschappelijk bewezen of zo. Maar ik heb iets van, jullie willen gewoon graag dat iemand vertelt, zeg maar de grote baas, wel even vertelt hoe het zit en wat je moet doen. En ik denk ook gewoon, Endymion, Mamoru, Usagi staat boven jou. En denk ik gewoon, misschien moeten jullie die neiging om te verteld te willen worden wat je moet doen, moet je dat meer naar vrouwen doen. I don't know. Misschien krijg je dan ook zo'n mooie relatie als Usagi en Mamoru.
Ja, ik zie het ook een beetje als het verlengstuk, zeg maar, van de beschermersrol die inderdaad mannen zichzelf vaak toe-eigenen. Maar ik denk ook dat beschermen, dat het ook weer verband houdt met dienstbaarheid. Hè? En in de zin van ten dienste staan van iemand om iemand te beschermen, dat is daar ook een onderdeel van. En nou ja, ik wil zeggen, voordat we naar een hele diepe feministische rant terechtkomen, waar ik overigens groot fan van ben, maar ik snap al wat je bedoelt, maar ook dit heeft weer mee te maken, hè, van het verschil tussen die male en die female gaze en de power fantasy, waarin de man de grote, sterke, nou ja, opperhoofd is, ik wel alfa zeggen, maar we gaan echt niet die hoek in. Dat is echt, ja, kippenvel kreeg ik er al gewoon van toen ik het woord in de mond nam. Maar dit is gewoon het tegenovergestelde ook weer. Hè. Het is, de basis is wederzijds respect voor elkaar en wat ze samen hebben opgebouwd. En inderdaad, daar is hij dan soms misschien wat zachter in, maar ook hij is wel weer gewoon een leider die op de momenten dat het ertoe doet voor haar, hè, naar voren stapt en haar beschermt en haar op sleeptouw neemt of de keuzes voor haar maakt en dat soort dingen. Maar zij doet dat ook voor hem. En dat vind ik inderdaad het mooie, dat daar die balans van die twee echt wel gewoon zichtbaar is. En
ja,
dat wordt gewoon vaak vergeten in andere soorten romances die inderdaad vanuit een ander oogpunt geschreven worden. En ook hier weer, we hebben het echt over, nou ja, thema's die nu natuurlijk steeds relevanter zijn en toen veel minder besproken werden. Iedereen had het er misschien wel in gedachten over, maar het was veel minder, ja, een onderwerp van gesprek als dat het nu is. Dus dat die thema's op die manier al worden opgepakt en zelfs nu nog op deze manier zo relevant zijn, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke bijzonder.
Ja, zeker. En ik denk ook wat jij zegt, dat er ook heel veel in zit in het verschil. Want in de mannelijke power fantasies gaat het vaak om het redden. De held zijn en redden. En hier zie je dat het om dienen gaat. En helpen en kiezen en er zijn voor elkaar. En ik denk dat daar ook heel erg het verschil in zit. Dat de fantasie daar dan toch een beetje in zit dat je iemand hebt die alles voor jou over heeft. En dat jij alles voor diegene over hebt. En dat er een veiligheid is waarin je jezelf helemaal kunt geven aan iemand. Omdat je weet dat je het terugkrijgt. En ja, dat is gewoon wel iets wat jij ook inderdaad zegt, hè, van dat dat relevant is en misschien zelfs nog wel relevanter wordt. Om nog maar even wat in die kritiek te duiken hoor, want er zijn ook best wel wat kritische geluiden over deze serie, ook vroeger al en ook ja, nog steeds nu. Dus het is wel een serie waar nog steeds veel discourse over is, zeker hè, ook vanuit een feministische hoek. En ik vind het gezond om die discourse te hebben. Maar wat ik een heel interessant puntje vind, en dan ben ik ook heel benieuwd naar jouw visie hierop, Joyce, is ja, dat de anime, omdat het dus over bishoujo gaat, mooie jonge meiden, dat het die anime te male gazy is. En zelfs Takeuchi heeft wel eens gezegd van, nou ja, omdat er zoveel mannen in het team van Toei waren, is het wel een beetje een soort mannelijk randje, heeft die anime dat. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik moest eigenlijk wel lachen, want ik was erin, of lachen, verkeerd, maar het heeft me wel aan het denken gezet, want we hebben het dan bijvoorbeeld over de naaktheid, hè, die transformatie. Nou, in de Magical Girls bijvoorbeeld een punt daarin. Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan tot vlak voor deze podcast, dat ik inderdaad, ja, oh ja, ze zijn naakt inderdaad. Maar het is geen naaktheid, het is een glitterende wervelwind van mooie emoties en roze dingetjes en lintjes en ribbons en weet ik het wat allemaal. Dus ik vond het juist alweer eigenlijk wel weer typerend dat er dus juist weer vanuit die male gaze naar naaktheid gekeken gaat worden. Terwijl ik dan juist iets van, ik heb het nog nooit als, nou ja, op die manier als naaktheid beschouwd. Voor mij is het altijd inderdaad gewoon een onderdeel geweest van de transformatie en er is glitter en er zijn lintjes en het is mooi. En ik vind het dan juist ook wel weer raar dat je dan op die manier het weer moet gaan proberen te seksualiseren. En aan de andere kant snap ik ook wel het punt van kritiek, hè, want waarom moet dat überhaupt? Hè, van wat is daar. Maar aan de andere kant, ja, ik vind die oprecht lastig. Want voor mij heb ik het nooit als iets seksueels gezien of beschouwd. En vind ik het juist een beetje storend dat mensen dat label er weer op plakken. En aan de andere kant, ja, we hebben het wel inderdaad over anime, hè, waarin we, nou ja, wel vaker te maken hebben met allerlei soorten van vreemde fanservice of vage, questionable, echt, sorry, mijn Nederlands is echt slecht vandaag. Het spijt me echt, maar
dubieus?
Dubieus, dankjewel. Inderdaad, van dubieuze manieren van het weergeven van met name jonge meisjes. Mm-hmm. Hè? En net met te korte rokjes of net iets te veel een wiggle ergens, weet je wel. Dus ik denk dat het wel goed is om daar ook weer te blijven kijken. Maar voor mij, ja, voor mij heb ik dit nooit zo gezien als ze zijn er om de male gaze te vieren. En deze meiden moeten ook een mannelijk audience nog trekken. Want ik denk dat daar, ja, naar mijn idee moet je zoeken naar de momenten waarop je echt zoiets hebt van, nou, dat zal wel eens een male gaze fanservice moment zijn. Maar misschien moet ik er nog eens een keer met die blik naar kijken. Maar ja, voor mij is het dat nooit geweest in elk geval.
Ja, want er is wel echt ook wel wetenschappelijk discourse over geweest. Bijvoorbeeld psycholoog en cultureel theorist Saito Tamaki. Die heeft een heel stuk, dat heet Beautiful Fighting Girl. En ja, daarin haalt hij Sailor Moon aan als een soort, ja, groot voorbeeld van waarom dat die mooie meidentrope zoveel mannen aanspreekt. Nou, en dan hebben we Susan Napier. Zij is echt een filmwetenschapper en antropologe. En Allison, die hebben allebei een beetje hetzelfde kritiekpunt met de serie. Dat ze zeggen dat het een beetje cliché dingen in zitten. En dat het toch ook een mannelijk publiek vooral aanspreekt. Omdat inderdaad die transformatie is naakt en zijn hele mooie meiden, korte rokjes. Wat heeft Allison bijvoorbeeld gezegd? Zij had een boek. Zij zegt, the girl heroes tend to strip down in the course of empowerment, becoming more rather than less and identified by their flesh. Dus ja, inderdaad het kritiek op het naakt zijn tijdens het transformatiemoment. Maar ik denk hier, wat hier een beetje gebeurt, is wat we ook met My Little Pony zagen. Dus in de jaren 2000, 2010, wanneer was dat? Er was een remake van My Little Pony. En dat is natuurlijk gewoon voor jonge meisjes gemaakt. Ook gewoon love and friendship. En het zijn letterlijk ponies. Daar zit niks seksueels aan. Het zijn cartoonpaardjes. Ik ben een enorme mannelijke fanbase. Weet je wel, de bronies, weet je ze nog?
Ja, ik
alle gevolgen van dien.
The jar is etched in, zeg maar, mijn memories die toen op Tumblr doorging. Dat is echt elke keer als ik My Little Ponies hoor, echt voor de mensen die dit niet weten, alsjeblieft zoek het ook niet op. Vergeet dat ik dit gezegd heb. Het spijt me dat ik dit genoemd heb.
Ik wilde de jar niet noemen.
Het spijt me. Misschien kutten we dit helemaal uit. Nee, maar deze grapje. Maar ja, maar dat is inderdaad wel weer een hele extreme vorm van de manier waarop dat soort fandoms eigenlijk gehijacked worden door een doelgroep voor wie het niet bestemd is.
Ja.
En natuurlijk maakt het aan zich helemaal niks uit. Hè? Als jij iets leuk vindt, dan vind je dat leuk. Maar ik denk wel dat je daarin moet blijven, moet blijven onthouden. Jij bent niet de doelgroep voor dit. Hè? Dit is dan niet. Het is leuk dat jij dit leuk vindt, hè? En dat je ervan kan genieten. Maar blijf het wel binnen de context van het oorspronkelijke concept zien. En wees je inderdaad een beetje bewust van in welke hoeken je gaat bevinden en waar je heen gaat binnen zo'n fandom. En wanneer is een bepaalde kritiek nou terecht? Of wanneer ga je dan eigenlijk buiten het boekje van wat nog relevant is? Hè? Want als uiteindelijk van als je overal naar gaat kijken, dan kom je op zoveel lagen nergens meer uit. Omdat je gewoon. Zeker als het gaat om stereotypes, genderrollen en al dat soort dingen. Dat zit zo extreem diep verwoven in alles. En dat neemt ook weer niet weg dat je geen kritiek moet hebben of niet kritisch moet kijken. Absoluut. Maar ik denk wel van, wat is dan het doel? Hadden we dan geen mooie meisjes moeten hebben? Hadden we dan weer het andere uiterste moeten gaan dat vrouwelijkheid of beauty niet samen kan gaan met kracht? He, hadden het dan weer hele, weet ik veel wat, bulky, half kale vrouwen. Maakt er een of andere.
Nou ja, een beetje het I'm not like the other girls, zeg maar. Een beetje dat neerkijken op stereotype, zeg maar, vrouwelijke looks en interesses en zo.
Ja, want ik duist nog weer wat we eerder al zeiden. Deze serie laat zien dat je beide kan zijn. Hè? Je kan mooi en zacht en trouw. En er zit ook daarvan bijvoorbeeld Sailor Jupiter. Die vond ik altijd ook best wel, kon ik wel meer relaten. Want zij wordt als extreem lang gezien, zeg maar. Terwijl ze mijn lengte heeft, 1,78. Maar dus zeker voor een Japanse vrouw is dat natuurlijk al, is dat echt lang. Hier ben ik gewoon, ik ben lang, maar ik ben niet absurd lang, weet je wel. Maar dit wordt juist daar kom je ook weer met de confrontatie. Dat zij dus niet aan die beauty-eisen voldoet van de standaard. Usagi is zeg maar, dat is in de Engelse versie er veel uitgezet, maar die is obsessed ook met diëten en niet dik worden en dat ze juist houdt van snoepen en eten, maar ze is constant bewust van dat ze moet voldoen aan die beauty standaard. En ik denk dat er juist ook op die manier juist kritiek wordt geuit op van, zelfs dit soort meiden zijn hier nog mee bezig omdat ze gedwongen worden door de maatschappij ermee bezig te zijn. En tuurlijk, ik ben er mee eens, hebben misschien dat het stukje naaktheid eruit gehaald zou kunnen worden, maar is naaktheid aan zich dan in één keer zo slecht? Is dat altijd naaktheid? Is dat altijd gelieerd aan seksualisatie? Of kan dat ook gewoon een stukje kwetsbaarheid zijn? Een stukje openbaar, hè? Van het zijn van het een naar het ander. Want daar wil ik ook altijd een beetje mee oppassen. Dat bepaalde dingen zo erg gedemonized worden. Hè? Zo in zo'n verdoemhoekje geplaatst worden. Terwijl het ook voor ons gewoon mooi en fijn kan zijn om ergens, weet ik veel wat, naakt te zien. Zonder dat het meteen een seksueel soort naaktheid is.
Ja, ik denk dat we ook gewoon heel graag, hè, en zeker deze kritiek is ook al wel een paar jaar oud hoor, deze bronnen. Maar zeker dat we op een gegeven moment een heel erg een soort tijdsgeest hadden van, is het empowering of niet? En dat de discussie daar heel erg over moest gaan. En is het feministisch of niet? Terwijl ik denk, sommige dingen zijn gewoon. En niet om niet te zeggen, dat is not that deep, want het is wel that deep. Maar ik denk wat jij zegt, dat ik me daar wel heel erg bij aansluit van, het is een tussenstation tussen zijn en het worden. Zijn, worden en weer zijn. En het worden is zeker als jij een meisje bent en je bent tienermeisje. Je zit, het is een soort liminal space bijna. Je bent aan het worden. En worden is heel kwetsbaar. Je voelt je vaak naakt als jij wordt. Ik weet nog hoe ik me voelde toen ik 14 was. Dat lichaam deed allemaal dingen. Ik had allemaal gevoelens. En ik vond allemaal maar gewoon, iedereen keek. En dat was gewoon best wel kwetsbaar vaak. Maar om dan iemand te zien die zo wordt. Zij is aan het worden. En het is het is kwetsbaar. Maar het is ook mooi. En ze krijgt tools aangereikt. En ze is niet alleen. En daarna is zij gewoon die Sailor Moon die Love and Justice laat zegevieren. Zonder dat zij daarvoor inderdaad moet opofferen wat zij mooi vindt of leuk vindt aan het meisje zijn. Dat vind ik super mooi hieraan. En inderdaad, wat jij ook zegt, als dit nou het enige personage was en we alleen dit soort vrouwelijkheid te zien zouden krijgen, weet je wel, alleen maar die hyper femme, hyper, hyper girly meiden. Maar dat is niet, zij is niet de enige. We zien ook een Haruka die super androgyn is. En ja, daarna in latere seizoenen komen er wel meer van dat soort androgyne types. En of ze nou non-binary zijn of ja, zich op een andere manier vrouw willen voelen en dat willen uitdrukken. Dat laten we even in het midden. Maar je ziet wel binnen die serie dat er toch een breder spectrum is aan hoe die vrouwelijkheid geperformed wordt. Ook weer mooi Nederlands dit, maar gender is een performance. Wordt wel vaak ook in de wetenschap gezegd. Dus dat is iets wat je uitbeeldt. Je ziet dat dat toch op verschillende manieren binnen in die serie gebeurt. Dus niet alleen is er één manier om het geluk te vinden, of nou is het met een man en een kind, of met een vrouw of alleen, maar ook dat er verschillende manieren zijn om die gender te performen. En ik denk ja, dat dat dan een beetje vergeten wordt in die discourse. En ik denk dat dat ook gewoon, ja, wat jij ook zegt van, ik zie dat gewoon niet zo. Ik denk dat jij lang niet de enige bent. Ik denk dat die vrouwelijke fans, die meisjes die dit zien, die zien gewoon een groep jonge vrouwen die vechten om ja, hun eigen ambities waar te maken, maar ook voor dat grotere goed, het heelal redden. En niet voor een man. Niet omdat hun vader dat zegt, omdat ze een vriend moeten redden of moeten vinden, maar gewoon ja, voor elkaar, met elkaar. En ja, dat ja, is het gewoon mijn take. Ja.
Nee, ik vind dat je het echt heel mooi verwoord ook. En ik denk dat het sowieso met wat voor media dan ook, het blijft altijd een persoonlijke interpretatie. Hè? En voor de een wegen bepaalde elementen zwaarder dan voor de ander. En zal een ander het een ook meer storend vinden. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dit wel echt, echt een issue is. Maar ja, ook hier, ja, dat is een keuze die destijds is gemaakt. En daar hebben we nu dan nou ja, mee te leven. Klinkt allemaal zo zwaar, maar dat is er wel nu de interpretatie als die nu is. En over 20, 30 jaar kijken we waarschijnlijk weer helemaal anders naar deze serie. Of hoe zich dat hè, verhoudt tot wat er dan nou ja, het gemeengoed is qua gedachten of kennis die we daarover hebben. Maar voor mij blijft het gewoon echt een serie bovenal voor vrouwen, door vrouwen, of het nou nu is of toen. En op welke manier je vrouw zijn ook wil definiëren. Want dat is inderdaad ook echt een kracht in die serie. Hè? Het zijn niet alleen maar de hyperfeminine uitingen die daar naar voren komen. Het is het hele spectrum. En ook anderzijds naar wat het is om niet vrouw te zijn. Hè? Want ook daar is ruimte voor binnen de show. En dat vind ik gewoon goed. En buiten al dit soort nou ja, wat zwaardere thema's is het ook gewoon een leuke, vermakelijke serie over het tiener zijn. Over hè, wat er allemaal bij komt kijken. En nou ja, wat je al zegt, de fashion die erin naar voren komt. Het is juist die hele combinatie van al die diversiteit en die multidimensionele dingen die erin naar voren komen. En wat voor mij ook weer eigenlijk een symbool is voor het vrouwen zijn. Hè? Dat vind ik zo mooi. Want we zijn allemaal multidimensionaal en we uiten ons allemaal op een andere manier. En we hebben allemaal een eigen invulling van wat het is om nou ja, mens en vrouw te zijn. En hoe we daar iets mee willen of kunnen of hoe we ons verhouden tot die vrouwelijkheid of juist niet. En ik denk dat daar echt nou ja, nog maar weinig series zijn die op zoveel raakvlakken nou ja, een vinkje kunnen zetten.
Ik denk het ook. En ik denk ja dat nog steeds veel series van deze van Sailor Moon kunnen leren. En ik denk ook veel shonen schrijvers. Ik denk dat veel shonen schrijvers echt veel kunnen leren van Magical Girls en van Shoujo over het algemeen. Ook hoe die ja, omgaan met relaties. En ja, wat ik ook gewoon nog even wil benoemen, is dat dit ook gewoon zo'n leuke serie is. Het is zo grappig.
Ja.
Weet je wel, die sketches en die art en hoe het vervormt en gewoon hoe goofy die meiden zijn. Ja, het is gewoon wel echt gewoon een hele leuke, grappige serie. En dat is gewoon goed oud geworden volgens mij.
Ja, ja eens. Ja, het is wat ik zeg van, ik denk wel van, je hebt natuurlijk die 2014 remake. Die is volgens mij wel iets korter. Ja, ik moet bekennen, ik heb hem zelf nooit afgekeken. Want ik vond en de stijl niet zo mooi. Maar het voegde voor mij gewoon niet zoveel toe. Ik heb hem weer uitgezet. Ik ben gewoon de originele weer opnieuw gaan kijken. Maar het is inderdaad, het is wel een flinke watch. Als je echt vanaf het begin wil kijken rondom alle seizoenen. En het is ook nog best wel moeilijk te vinden om vanaf het begin te kijken. Maar als je inderdaad de moeite ervoor wil doen, dan zou ik het zeker aanraden. Want het is wel echt een ja, gewoon een klassieker die je eigenlijk een keer gezien moet hebben. Zeker als je een Shoujo of Magical Girl fan bent. En juist misschien ook wel als je dat nog niet bent. Dan is dit misschien wel echt een hele leuke om eens een keer in te stappen. Om te kijken waar het genre vandaan komt en wat het allemaal kan zijn.
Ja, of lees de manga. Want dat is gewoon ook een minder grote ja, commitment qua tijd.
Ja, daar is nu trouwens ook recent een supermooie tweedelige boxversie van uitgekomen. Ik ben even de naam kwijt, maar dit is inderdaad met de originele art ook weer. In echt een supermooie witte glitterdoos. Dus heb je part 1 en part 2. En echt, ik heb part 2 recent met kerst nog gehad. Dus het is echt best wel nieuw uit allemaal. Dus ze zijn nog best goed verkrijgbaar. Want als je echt de oudere delen wil, die zijn soms wat lastig. Maar dit is echt, dan heb je meteen de hele serie compleet. En er staat ook nog super mooi in je kast.
Hey, Joyce, om maar even in het luchtige, leuke hoekje te houden, te blijven. Jij doet wel eens Sailor Moon van die themafeestjes en watchparties met je vriendinnen. Kun je een beetje vertellen hoe... Vertel me hoe dat gaat, wat je doet en wat heb je nog tips voor mij die dat ook wil doen?
Ja, ik ben sowieso van de themafeestjes. Of gewoon alles waar ik een thema aan kan hangen, vind ik leuk. Want ik ben echt inderdaad een groot gelover van het leven is een feestje, maar je moet wel je eigen slingers ophangen. En inderdaad in het romantiseren van dingen. Dus als ik gewoon een watchparty kan doen, ja, natuurlijk kan ik gewoon een bak chips op tafel zetten en de serie gaan kijken. Maar hoe leuk is het als we met z'n allen gewoon met een paar vriendinnen, en het zijn inderdaad ook allemaal meiden die... die moeite erin willen steken, want dat is het. Dit soort dingen kosten wel moeite, dus dat moet je wel willen doen. En dan gaan we gewoon leuk kijken van, ik had bijvoorbeeld de laatste keer echt een outfit ook inspired door een outfit die Sailor Moon aan had in de show. En dan ga ik kijken van, wat kan ik bedenken qua snackies? Fruit in de vorm van sterretjes, of in dit geval een wijnglas waar we dan een maantje op hebben geplakt. Glitters in de drankjes, gewoon een beetje Pinteresten en creatief nadenken. En voor je het weet heb je echt in één keer een hele tafel vol met Magical Girl inspired snacks. Heeft iedereen een leuk outfitje aan. Heb je het weken van tevoren eigenlijk al over die marathon die er aankomt. En op de dag zelf heb je gewoon echt een mini feestje. En zo doe ik het voor allerlei soorten dingen. Heb ik laatst voor Infinity Nikki heb ik het gedaan. Ja, wat heb ik allemaal nog meer voor thema's gehad? Echt van alles. Ik ben nu al inderdaad, in juli ben ik jarig. Dus ik ben nu al aan het nadenken wat het voor dit jaar gaat worden. En het begint altijd gewoon een keer met een thema. En dan uitwerken van wat vind ik iconisch daarvoor. Wat hoort erbij? Wat voor kleuren? Wat voor snacks? Wat is er op Pinterest te vinden? En dan loopt het altijd eigenlijk een beetje uit de hand. Dus,
ja, of heel erg in de hand. Want het ziet er echt... altijd zo fantastisch uit. Inderdaad, ook gewoon, al doe je die outfits. Ik weet nog dat gewoon, er is één outfit die Sailor Mars aan heeft. En zij heeft dan een roze tuinbroek aan.
Oh, ik weet hem, ja.
Ja, als ik die nou eens kan vinden. Oh, sowieso is zij een beetje mijn stijl-icoon in die serie. Ze heeft dat hele lange haar met die pony. Nou ja, ik heb ook lang haar en een pony. Ooit genomen op mijn 15e, omdat ik op Honda Toru wilde lijken uit Fruits Basket. Die had lang bruin haar en een pony.
Iconisch.
Nu ben ik 36 en ik wil nog steeds op Honda Toru lijken, maar ook op Sailor Mars. Dus, I don't know, misschien met een roze tuinbroek ben ik er. Ja, want zij is ook denk ik wel naast Usagi mijn favoriet. Heb jij nog een favoriet Sailor Senshi, Sailor Guardian?
Ja, het is echt Usagi zelf. Het is heel cheesy, maar een heel cliché, maar het is echt gewoon Usagi zelf. En ik denk ook van... In het begin vond ik het soms wel lastig, want ik vond haar af en toe ook wel heel erg irritant. Maar dat waren eigenlijk de dingen die ik aan mezelf ook wel irritant vind. Want ik ben ook af en toe wel een beetje liever lui dan moe. En ik ben af en toe iets te aanwezig en ik jank om alles. Ik heb ook weer zitten janken om Punch op TikTok, dat aapje in die dierentuin. Weet je wel, dan zie ik eens een TikTok en dan is het gedaan met me, dan loop ik weer te janken. Dus dat waren allemaal van die dingen dat ik denk van ja, daar herken ik mezelf echt wel in. En daar had ik misschien vroeger wat moeite mee. Of inderdaad huilen als je boos bent in zo'n discussie. Dat vond ik verschrikkelijk. En nou heb ik zoiets, ja, dat ben ik nu gewoon. Het zijn gewoon de elementen en de onderdelen van mij en mijn persoonlijkheid. En die draag ik wat meer, wat trotser. En zeker Usagi met hoe ze ook over om het uiteindelijk met alles omgaat. En een weg weet te vinden. En die groei doormaakt. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien. Dus dat, blijft toch echt altijd Usagi nummer 1.
Ja, ik snap het hoor. Ja, zij is natuurlijk iconisch met een reden. En ik denk inderdaad dat heel veel meiden en vrouwen zichzelf kunnen herkennen in haar. En daarom is het ook denk ik een leuke serie om terug te blijven kijken, ook als volwassene. Omdat je haar kunt zien met al haar puberstrubbelingen en haar emoties. En dat je dan kan terugdenken aan hoe jij was toen. En dat je dan toch weer wat meer liefde voor jezelf kan vinden door Usagi 1. En met die noot zou ik zeggen... Mensen, waar je het kan vinden, probeer Sailor Moon te kijken, probeer het te lezen, ga het ervaren. En dan gaan wij afsluiten. Dus Joyce, onwijs leuk en gezellig dat je er weer was. Dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Altijd leuk om te mogen fangirlen op wat voor manier dan ook.
Ja, we gaan je zeker nog een keer uitnodigen om te fangirlen. Er zitten nogal meer ideeën hier in de pijplijn. Ja, misschien nog even, sowieso zetten we al jouw linkjes in de show notes. Maar even nog kort, waar kunnen mensen jou op het internet vinden?
Als ze voor Japans eten willen gaan, dan op proefjapan.com en de gelijknamige Instagram. En wil je meer zien van mijn otaku dingen op Jojo Joysu op Instagram ook.
Yes, sowieso superleuk. Echt een volgtip. En een andere volgtip, ja, ik ga onszelf toch ook pluggen. Wij zitten op Blue Sky, daar zijn we een geanimeerd gesprek. Persoonlijk zit ik zelf ook op Blue Sky, dus vind je dat leuk, dan vind je mij op Jos, dat is D-J-O-S. En wil je nou in gesprek met ons en met andere anime-liefhebbers, dat kan ook. Supergezellige Discord hebben we. Linkje daarnaar ook in de show notes. Naast alles wat we hebben besproken, dus linkjes naar alle discourse en alle hot takes, namen van series die we hebben besproken. En als laatste, vond je deze podcast leuk? Dat vinden wij leuk. Dus laat vooral een recensie achter op Apple Podcasts of geef ons een rating op Spotify. Dan worden we meer zichtbaar en weten meer mensen ons te vinden. En hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Dat was het voor deze. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Moon Prism Power!